Nog voor je bidden. En lieve Vader, dank u wel voor Jan. Heer God, dat hij vandaag hier mag staan, dat hij uw boodschap mag brengen. Heer, wilt u zijn woorden zegenen. Heer, hem de woorden geven die zalvend zijn voor ons. Heer, dat uw woorden ons mogen aanraken. Heer, en ons mogen bewegen. Heer, in beweging zetten naar u. Heer, zo bid ik uw kracht en uw liefde door Jan heen. Heer, in Jezus' naam. Amen.
Amen. Zo, goedemorgen allemaal. Het is Advent. Vind ik een heerlijke tijd in het jaar. Niet vanwege de lichtjes, maar bij Advent begint de kerk weer opnieuw. Dat vind ik het mooie aan het kerkelijk jaar. Vorige week is het kerkelijk jaar opnieuw begonnen en beginnen we eigenlijk gewoon weer opnieuw. Het is de jas van het vorige jaar met al zijn mooie kanten en zijn deuken en zijn gekreuktheden. Die gooien we als kerk af en we beginnen weer een nieuw jaar. En vanuit de duisternis van deze wereld verlangen we, dat hoop ik tenminste als kerk van Jezus Christus, naar dat geweldige licht van de komst van Jezus. En we herdenken de geboorte van Jezus en we verlangen naar de komst van Jezus. Dat is bijzonder. Die hoef je nog niet te laten zien, die foto. Nee, nee. Hij is wel mooi, hè? Ja, zeker. Ja, die komt nog. Ja, ja. Wie ben ik? Dat is zo'n beetje de meest gestelde vraag, denk ik, die we aan onszelf stellen. Nooit in het openbaar over het algemeen, maar heel vaak in onszelf. Als we in bed liggen, als we onderweg zijn, als we zoeken naar een opleiding, dan is die vraag, wie ben ik, heel belangrijk. En gelukkig hebben we Facebook. Wie van u heeft geen Facebook-account? Mag ik wat handen zien? Jammer voor jullie. Ja, heel jammer. Je zult er dus nooit achter komen wie je bent, Bassie of Adriaan. Er zijn allerlei testjes op Facebook, die kun je doen en daarmee kun je iets zeggen over wie je bent. Ik doe ze eigenlijk nooit, maar ik zie mijn Facebook-timeline altijd vervuild worden door mensen die dan ontdekken dat ze blauwe sokken zijn. Of dat ze Parijs zijn of Berlijn. U kent die testjes wel, of nou ja, Bassie of Adriaan, dat zijn toch van die belangrijke levensvragen waar je mee te maken krijgt. Maar het heeft allemaal te maken met het feit dat mensen op zoek zijn naar die vraag van wie ben ik nou? Ben ik nou gewoon zomaar iemand of ben ik nou uniek? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, met God is dat eigenlijk ook net zo. God is uniek en aan God kennen we vanuit de theologie allerlei eigenschappen toe. Nou, misschien kunnen we wat eigenschappen opnoemen. Als je aan God denkt, wat is dan een eigenschap waar je direct aan denkt? Liefde, trouw, heilig, almacht, vader. Nou ja, schepper, we kunnen eeuwig, we kunnen een tijdje doorgaan. Hè? Dat zijn de eigenschappen van God. In de theologie kun je dat heel nauwgezet uitwerken. Hè? En dat halen we uit de Bijbel. Hè? Wat staat er dan in over God? God is ook jaloers. Dat hoor ik eigenlijk nooit iemand noemen. Hè? Dus wat we noemen, dat zegt ook in de eerste plaats heel veel over onszelf. En daarna misschien wel iets over God. Maar dat is heel belangrijk. En vanmorgen wil ik stilstaan bij een van die belangrijke eigenschappen van God, namelijk soevereiniteit. En dat is een hele ingewikkelde term. En die betekent iets als almachtig, oppermachtig of heel simpel gezegd, God is de baas. Hij besluit wat er gebeurt. God is de baas van hemel en aarde. Hij is soeverein. Hij bepaalt wat er gebeurt en hij neemt zijn besluiten zoals hij dat wil. En een van de mooiste hoofdstukken over de soevereiniteit van God, die tref ik aan, vind ik tenminste, in Genesis 41. Dus als u een Bijbel heeft meegenomen, dan zoekt u Genesis 41 op. Ik kan dat niet helemaal lezen, want het is een lang hoofdstuk. Maar ik zal een aantal van die verzen lezen. Bekende geschiedenis. Farao die een droom krijgt. En ineens is Jozef de man om die droom uit te gaan leggen. En het maakt een bijzonder onderdeel uit van de plannen van God. Genesis 41. Ik lees een aantal verzen met u. Twee volle jaren later kreeg de farao een droom. Hij droomde dat hij aan de Nijl stond. Toen zag hij 7 koeien uit de Nijl komen. Het waren mooie koeien, die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. En kijk, daar kwamen weer 7 koeien uit het water. Die waren lelijk en mager. Ze voegden zich bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die lelijke, magere koeien aten de 7 mooie, vette koeien op. En hierna werd de farao wakker. Maar hij viel weer in slaap en kreeg voor de tweede keer een droom. 7 mooie, rijpe korenaren schoten op uit 1 halm. Toen schoten er 7 andere aren op, die waren iel en door de oostenwind verschroeid. En die arme tierige aren slokten de 7 rijpe volle aren op. De farao werd wakker en besefte dat hij alles had gedroomd. De volgende morgen was hij hevig verontrust. Daarom ontbood hij alle magiërs en geleerden van Egypte en vertelde hun wat hij had gedroomd. Maar er was niemand die hem de droom kon uitleggen. En dan vers 14. Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd hij uit de kerker gehaald. Hij werd geschoren en kreeg schone kleren aan. Toen hij voor de farao verscheen, zei deze tegen hem: ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren. En Jozef antwoordde: dat is niet aan mij, maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao. En dan gaat Jozef de droom uitleggen en dan vervolgens gaat hij ook nog een oplossing aanbieden voor die problematiek. En dan zegt farao in vers 38, dat vers wil ik nog even meenemen: zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen hen. En Jozef wordt dan aangesteld. En dan nog een paar versen vanaf vers 50. Belangrijke versen die we vaak overslaan bij dit verhaal. Nog voordat de periode van hongersnood aanbrak, kreeg Jozef twee zonen bij Asnat, de dochter van Potifera, de priester uit Heliopolis. De oudste noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen vergeten. Het tweede kind noemde hij Efraïm, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land waar ik zoveel te verduren heb gehad. Aan de zeven jaren waarin er in heel Egypte overvloed was, kwam een einde. En de zeven jaren van hongersnood braken aan, zoals Jozef had voorspeld. In alle landen heerste hongersnood, maar in Egypte had iedereen te eten. Toen ook de Egyptenaren honger begonnen te krijgen en de mensen steeds luider om eten riepen bij de farao, zei deze tegen hen: ga maar naar Jozef en doe wat hij zegt. Toen de hongersnood zich over het hele land had uitgebreid, liet Jozef alle voorraadschuren openen en verkocht hij het graan aan de bevolking. De hongersnood in Egypte werd steeds erger en ook uit alle andere landen kwamen de mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen. Zo erg was de hongersnood overal. Tot zover. Dat God de baas is, dat God soeverein is, dat hij almachtig is, dat is misschien wel de meest mooie en waardevolle eigenschap van God. Het is een beetje als de hedera die Anne in dat prachtige liturgische stuk heeft verwerkt. U dacht misschien, wat is dat? Maar het is een verschrikkelijke klimop. Ik ken dat ding goed, omdat bij mijn ouders thuis hadden wij de schuur die achter ons huis stond, die was begroeid met hedera. En dan zo twee keer per jaar mocht ik dat dan bijknippen. En als ik er goed aan terugdenk, dan jeukt het nog. He, daar zitten allemaal van die haartjes aan. En dat ding is werkelijk waar niet uit te roeien. Nou, jij gebruikt het vanmorgen als beeld van trouw. Ik zou het ook als beeld van almacht kunnen zien. God is de baas. Hij is almachtig. En hoe je ook je best doet in deze wereld om God niet de baas te laten zijn, ook soms in je eigen leven, het is als hedera en hij gaat zijn eigen wijze weg. En dan eigenwijs in de zin van hij is wijs in zichzelf. Dat is het mooie aan God. God weet wat hij doet. En als God niet de baas zou zijn van hemel en aarde, dan zou hij in mijn beleving ophouden om werkelijk God te zijn. En in het verhaal van Jozef zien we heel duidelijk dat God de baas is. Want in dit hoofdstuk zit Jozef alweer 2 jaar in de baaiers. En hij was daar terechtgekomen omdat hij beschuldigd was door de vrouw van Potifar. En uiteindelijk werd hij in de baaiers gegooid. En dan komt hij dan een schenker en een bakker tegen die dromen. Hij geeft de droomuitleg, dat komt precies uit. De bakker sterft en de schenker die leeft. En Jozef heeft de schenker nog net even toegefluisterd van: joh, als je nou straks weer in je ambt verheven bent, je bent terug op jouw hoge positie, denk dan even aan mij. Er is onrecht mij aangedaan. Denk even aan mij. En die man die zal dat waarschijnlijk beloven, dat weten we niet. Zo gaat dat nou eenmaal. Komt weer terug aan het hof van de farao en hij vergeet hem gewoon. Ongelooflijk. Hoe is het mogelijk dat deze man dit vergeet? Het goede wat hem is aangedaan. En soms kennen we de plannen van God niet. Of eigenlijk moet ik zeggen, we kennen bijna nooit de plannen van God voor deze wereld of voor ons leven. Ja, in grote zin, maar niet altijd in kleine zin. dat we alle details daarvan snappen. Soms heb ik het gevoel dat we door het sleutelgat kijken naar de wereld die God gemaakt heeft en dat we niet precies weten hoe de dingen in elkaar zitten. En zo moet het ook met Jozef zijn geweest. Ik stel me zo voor dat die 2 jaar dat die Jozef extra in de gevangenis zat, dat die heel zwaar voor hem waren. Maar kennelijk blijft Jozef trouw aan de God die hij dient en slijt hij zijn gewone dagen in een gewone gevangenis ergens in Egypte en is hij trouw aan God. Dit hoofdstuk heeft, ik heb er 7 gevonden, misschien kunt u er meer vinden, 7 tekenen waaruit blijkt dat God de baas is. Dat vond ik toch wel bijzonder om te zien. Het eerste teken wat we zien in Genesis 41 heeft te maken met de dromen van de farao. God geeft de farao 2 hele bijzondere dromen. Ik heb er net een stukje van gelezen. Hij droomt dat de 7 koeien uit de Nijl komen, vette koeien. Magere koeien komen erna uit en die magere vreten de vette op. En zo gaat het ook met een korenhalm waar 7 aren uitgroeien, volle aren. En daarnaast groeit een arme tierig sprietje op, ook met 7 van die aren en die vreet in die droom van farao die volle aren op. Dat is bizar eigenlijk. 2 dromen en tussentijds is hij even wakker en hij beseft, dit is bijzonder, ik moet hier iets mee. En in vers 8, ik zal dat vers nog een keer lezen, wordt farao verontrust. De volgende morgen was hij hevig verontrust en daarom ontbood hij alle magiërs en geleerden van Egypte en vertelde hun wat hij had gedroomd, maar er was niemand die hem de droom kon uitleggen. Egypte stond in die dagen bekend als een land waar universiteiten waren, waar veel geleerdheid was en waar met name het lezen van de sterren, astrologie, iets was wat veelvuldig werd beoefend. Dus zij waren bekend en ze hadden een hoge mate van geleerdheid op het gebied van het bovennatuurlijke, zou je kunnen zeggen. Zij lazen de tekenen van de sterren en ze waren vertrouwd, bekend ook met de droomuitleg. En het is God die deze farao 2 dromen geeft. Wie anders? God is de baas. Hij geeft deze dromen aan farao en die dromen die zetten iets in beweging. De farao die gaat zijn magiërs te raden om te vragen wat het punt was. Maar die magiërs, hoe geleerd ze ook zijn, wat een geweldige universitaire diploma's ze ook mochten hebben, ze zijn niet in staat om maar enige chocola te maken van datgene wat de farao werkelijk gedroomd heeft. Dus alle macht, het geld en het aanzien wat deze farao vertegenwoordigt, misschien wel een van de machtigste mannen van die dagen op aarde, hij en zijn gevolg zijn niet in staat om deze droom uit te leggen. Die wijsheid die moet van de enige ware God komen. Dus dat is het eerste. God geeft 2 dromen. En het tweede wat we niet gelezen hebben, maar wat wel in die tekst staat, is dat God Jozef in herinnering brengt bij de schenker. Dat is ook opvallend. Want je zou denken, die schenker is op een bizarre manier aan de dood ontsnapt, is zelfs weer teruggekomen aan het hof van de farao en hij had eenvoudigweg even zijn machtspositie kunnen gebruiken om Jozef uit de gevangenis te krijgen. Maar hij vergeet het. Vergeet het? Hij vergeet het. Alsof God er een rol in speelt. En op dit moment, zo'n 2 jaar later, is daar een soort ringenbel achter in dat hoofd van die schenker. Die denkt van, hey, dromen, er was iets. Hoe zat het ook alweer? En ineens heeft hij dat weer. Dat moment. En denkt hij aan zijn eigen situatie en Jozef in de gevangenis. En ontdekt hij dat hij 2 jaar lang zijn belofte is vergeten. We lezen dat in vers 12. Dan gaat hij dat uitleggen. Er was daar een jonge Hebreër, een slaaf van de commandant van de lijfwacht. Toen we hem onze dromen vertelden, legde hij ze uit. Hij gaf ons allebei de verklaring van onze droom. En wat er daarna gebeurde, kwam precies overeen met zijn uitleg. Ik werd in mijn ambt hersteld en de bakker werd opgehangen. God laat de schenker Jozef vergeten en op het juiste moment Jozef weer herinneren. Want stel je voor wat er gebeurd was als hij direct, toen hij terug was aan het hof, Jozef naar voren had gebracht. Dan was Jozef wellicht wel vrijgekomen. Maar ja, Hij was niet aan het hof van de farao verschenen. Nee, het moest op dit moment gebeuren. Dit specifieke moment dat de schenker ineens een lichtje opging en dacht van... Hey, dat verhaal komt mij bekend voor. Dus dat is het tweede wat God doet in dit verhaal. Hij brengt die schenker in herinnering wie Jozef is en wat hij heeft gedaan. En dan geeft God als derde de interpretatie van de dromen. Dat moet je voorstellen. Als we beginnen te lezen over het leven van Jozef, is het een 17-jarig jochie. En hij hoedt de schapen en de geiten van zijn vader. En carrière technisch, ja, zou hij echt niks bijzonders gaan doen dan schapen en geiten hoeden. En door allerlei omstandigheden, door God gestuurd, komt hij in een Egyptische gevangenis terecht. En is hij als een gewone, ongeletterde Hebreeuwse slaaf in staat om de dromen van de farao te interpreteren. Dus de farao die gaat zijn hele universiteit als het ware langs en vindt niemand die hem kan helpen bij de droomuitleg. En voor hem, de machtige farao, staat daar de eenvoudige, ongeletterde, gewone Jozef. Een Hebreeuwse slaaf. Wie anders dan God zou die ontmoeting werkelijk kunnen regelen? En dan zegt de farao: ik heb gehoord dat jij dromen kunt uitleggen. En dan zegt Jozef: dat is niet aan mij. Maar misschien geeft God mij een uitleg die gunstig is voor de farao. Jozef beseft: ik ben maar gewoon een Hebreeuwse slaaf. En God is de baas. En als ik beschikbaar ben voor God, dan kan God grote dingen laten zien. Grote dingen door mij heen bewerkstelligen. Hij maakt zich afhankelijk. Niet ik, farao, ben de geweldige dromenuitlegger. He, ik heb een beetje ervaring opgedaan in de baaiers, dus kom maar op. Nee, God is degene die de droom uitlegt. En daar blijft het niet bij. Want het vierde wat we in de tekst naar voren kunnen halen over die almacht van God is dat God Jozef een plan geeft. Dat is ook bizar. Ik lees nog even vers 33. U zou er daarom goed aan doen, farao, een verstandig en wijs man te zoeken en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. En dan komt hij met een plan waarvan je denkt, wow, dat is briljant. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je de hele situatie goed beschouwt, dit kan eigenlijk niet een plan zijn wat Jozef in die jaren in de gevangenis bedacht heeft. Ik bedoel, hij had helemaal geen economie gestudeerd, had waarschijnlijk ook geen verstand van de logistieke zaken in Egypte. Maar op het moment dat hij de farao de droom uitlegt en hem aanzegt dat er na 7 vette jaren van hongersnood komen, dan geeft hij, of hij met een hoofdletter, God, het plan erbij. En Jozef komt met een meesterlijk plan. Een eenvoudig, maar een effectief plan voor een man met de juiste hartsgesteldheid. Zou Jozef dat werkelijk zelf verzonnen hebben als Hebreeuwse slaaf in een context van geleerdheid? Ik twijfel daar zeer aan. Nee, het moet de baas zijn van hemel en aarde, God de Almachtige, die hem dit plan erbij gaf. En het vijfde wat we lezen in deze tekst is dat God de farao overtuigt om deze ongeletterde Hebreeuwse slaaf in dienst te nemen in de een na hoogste positie van het hele land. Hij stelt een ongeletterde Hebreeuwse slaaf aan. Hij zegt in vers 38 nog een keer: Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest, zei de farao tegen hem. En toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon is er onderscheid tussen u en mij. Ongelooflijk. Ongelooflijk. God laat zijn almacht zien en overtuigt deze farao, die gelooft in alle handen goden die je maar kunt verzinnen, dat het hier gaat om Yahweh, de enige ware God. En hij spreekt dan woorden waarvan je denkt, hè? Hoe is het mogelijk dat farao deze woorden spreekt? Hij zegt: zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest. Dat vind ik zo mooi en zo bijzonder. In de tussentijd dat Jozef in de baaien zat en zijn leven hem overkwam, en hij niet wist hoe het verder moest, zijn vader ging hem niet zoeken, want hij dacht dat hij dood was. Zijn broers moesten niks van hem hebben, hadden hem verkocht. En van Potifar hoefde hij ook niet veel meer te verwachten. En hij bleef kennelijk God trouw op zo'n wijze dat Gods geest hem vervulde. Dat hij vervuld was met datgene wie God werkelijk is. Kennelijk stopt hij dus zijn tijd en zijn aandacht in zijn relatie met God. We lezen daar niks over. Maar als je dit zo ziet, dan denk je van dit is ongelooflijk. En ook de farao, die goddeloze vorst, die herkent dat. En dan krijgt hij een hoge positie. Hij krijgt geen leaseauto, maar wel een vrouw. En dat is dan notabene nog een priesteres uit Heliopolis. Dat je denkt van, wacht even heer, hier haak ik even af. Dit is een occulte dame die in een totaal occulte en verworde cultuur aanbidt. En dat wordt dan de vrouw van een rechtvaardige. Dat moet u even uitleggen. En God werkt blijkbaar gewoon in een normale context waar Jozef aan het werken is. En hij krijgt er een vrouw bij. Dat is echt heel bijzonder. En farao kiest voor hem. En dan, dat zesde teken uit de tekst, is dat God werkelijk 7 jaar van overvloed geeft en 7 jaar hongersnood. Het was niet zo dat ze met kunst en vliegwerk hier en daar wat weken en maanden en jaren bij elkaar moesten schrapen om dit uit te laten komen. Nee, het gebeurde precies zoals de farao had gedroomd. Het gebeurde precies zoals Jozef had uitgelegd. Het hoorde allemaal bij het plan van God. 7 vette jaren, 7 jaren van overvloed, gevolgd door 7 jaren van diepe crisis en hongersnood. Wie anders zou die situatie zo kunnen sturen dan de baas van hemel en aarde? De schepper van hemel en aarde. Hij die de wind beveelt en ze komt op, die de sterren bij naam riep. En die slechts door te spreken, door de kracht van zijn geest, op zijn adem de hemel schiep. Natuurlijk is het God, de schepper van hemel en aarde. Voor hen was dit niet te moeilijk. En dan dat zevende, iets wat aparte teken van die 2 zonen die geboren worden. God geeft Jozef 2 zonen. Doet God dat? Ja, dat geloof ik. Inmiddels ben ik 10 jaar voorganger en heb ik heel veel mensen gesproken die ook graag een zoon of een dochter zouden willen. Maar het ging niet. En soms werd er gebeden en kwam er dan toch een zoon of een dochter. Maar vaker werd er gebeden en kwam er geen zoon of een dochter. En mijn vrouw en ik hebben daar eigenlijk nooit problemen mee gehad. En dan sta je daar ineens bij stil. Dat het niet gewoon is dat iedereen een zoon of een dochter krijgt. En dan besef je dat het bijzonder is. Geeft God ons kinderen? Ja, God geeft ons kinderen. Geeft God ze dan ook niet? Nou, dat is heel wat ingewikkelder. Maar God is de baas van hemel en aarde. Hij is almachtig. En God geeft Jozef 2 kinderen. En dat is niet zomaar. Want als je die tekst leest, dan krijg je echt een brok in je keel eigenlijk. Hij zit in een volledige heidense context, een occulte context. Is een priesteres getrouwd. Nou, ik heb geen idee hoe dat huwelijk precies ging. Misschien zei hij wel van, joh, kapper ermee. Hij bleef Hebreër. Hij bleef Yahweh aanbidden. Dat blijkt heel duidelijk uit de 2 namen die hij zijn zoons geeft. Het zijn 2 Hebreeuwse namen in een volslagen andere cultuur en context. Manasse en Efraïm. Vergeten uit het Hebreeuws. En vruchtbaar. 2 namen die centraal staan voor perioden in zijn leven. En ondanks dat zijn hele familie eruit ziet als Egyptenaren aan de buitenkant, aanbidden ze kennelijk de God van zijn vader, namelijk Yahweh. En Jozef laat zien, God is de baas in mijn leven. Hij is de baas van hemel en aarde, maar hij is ook de baas over mijn leven. En snapte die al direct hoe het precies zat? Nou, er komen nog heel wat hoofdstukken. En er gaat nog heel wat gebeuren in dat verhaal van Jozef. Maar hij beseft dat het is zoals het is. Manasse en Efraïm. Twee Hebreeuwse namen. In die volgorde. Vergeten en vruchtbaar. Misschien kun je de foto nu wel laten zien. Misschien herken jij wel iets uit dat verhaal van Jozef. Uit de kant van Manasse. Een periode uit je leven dat je het liefst zou willen vergeten. En misschien herken jij wel iets, of u, uit de periode van Efraïm. Een periode van vruchtbaarheid. En dat als je hier zou gaan staan om je getuigenis te geven, dat je juist spreekt over die Efraïm-periode uit je leven. Misschien is dat wat je soms bezighoudt. Maar de echte vraag is: is God de baas van jou en mijn leven? Dit is een foto van de Seven Sisters. Een prachtig gebied waar ik schat 15 jaar geleden voor het laatst was. Ik kom veel in Engeland, maar in dit gebied niet zo vaak. De Seven Sisters is een rotspartij aan de oostkant van Engeland. En de Seven Sisters is beroemd. Je hebt Beachy Head daar vlakbij. En de Seven Sisters is een hoge klif. En zoals je hier ziet is het een enorme afstand van boven naar beneden. En mijn zoon Martijn was 2,5 jaar, misschien was hij 3, toen we hier waren bij een vriend op vakantie. En net als die mensen liepen we zo naar de top van de klif. En een 3-jarig jongetje, springend veld, mijn karakter. Dus die laat je niet zomaar loslopen, want die zou zo die ravijn in stuiven. En ik kan me herinneren dat we, naarmate we dichter bij de top kwamen, dat het wel spannend werd, vooral voor mij. Het waaide die dag vrij hard en die klif is vrij hoog. En we wilden toch naar de rand, stoere mannen als we waren. En we besloten om verder te kruipen, mijn zoon en ik. Hij is inmiddels 18. En we kropen naar de rand en we keken over de rand en we bewonderden het uitzicht wat we zagen. En vanmorgen wil ik eigenlijk ook zoiets met u doen, maar dan in gedachten. Ik was afgelopen zomer op Greenbelt, dat is een soort Flevo festival, maar dan leuker en in Engeland. En daar liep ik door een labyrint heen en daar kreeg ik een opdracht mee. En die opdracht wil ik ook met u uitvoeren. En misschien vindt u het een beetje gek om zo te doen, maar het heeft mij ontzettend geholpen. En misschien moeten we met elkaar doen alsof we deze morgen achter die mensen daar aanlopen. En dat we naar die klif wandelen. En het is een beetje koud en het waait. En we lopen naar die klif. En terwijl we naar die klif lopen, voelt u in uw linkerhand voelt u een steen. En u denkt, een steen in mijn linkerhand, wat is dat raar. En die steen, daar staat een naam op, Manasse, vergeten. En die steen die vertegenwoordigt als het ware al uw ellende en al uw verdriet en al uw boosheid. En u kijkt goed naar uw hand en u ziet, u houdt die steen stevig vast. Zoals je dat kunt doen en je knokkels helemaal wit worden van het stevig vasthouden. En ondertussen lopen we boven naar die klif en we zijn op het punt aangekomen waar ik met mijn zoon dacht, het is goed om nu kruipend verder te gaan, dan zwaaien we er vanaf. En we kruipen zo naar die rand van die klif toe, met die steen Manasse in uw hand. En ineens is de vraag, durven we met onze hand over die klif uit te strekken en die denkbeeldige steen die we in onze hand hebben boven die afgrond te houden? De opdracht die ik kreeg, daar stond, denk aan een steen. De steen die jij bent en die jouw moeilijke periode in je leven vertegenwoordigt. En ik vond het zo'n stomme vraag, net als sommigen van jullie op dit moment. Want als je mij gevraagd had, wat voor automerk ben ik? Nou, dat heb je een redelijke diversiteit in. Of wat voor vogel ben je? Of wat voor, weet ik veel, wat voor dier? Maar wat voor steen? Wat voor steen? Hoeveel stenen ken ik? En ik bad tot God. En ineens zag ik de steen. En hij lag altijd bij mijn ouders op de vensterbank. Het was een puimsteen. Het ding is verdwenen met mijn ouders. Ik weet niet waar die gebleven is, maar ik wist, dat is mijn steen. Het leek wel of God het me liet zien. En een puimsteen is een was zo'n stuk ongeveer. Je kunt het gebruiken om dode huidcellen weg te halen, heb ik begrepen. Daar gebruikten wij het niet voor, dat wisten wij veel. Het was gewoon een steen die bij ons in de vensterbak lag. En de steen was hol. Hij had wel structuur. Hij leek heel wat, hij leek groot, maar van binnen was hij hol en hij miste iets. En toen ik daar zat, toen leek het of God tegen me zei, dat is jouw steen. En de opdracht was, durf je de steen denkbeeldig boven het water te houden en durf je hem ook los te halen. En ik kan me herinneren, het volgende wat gebeurde was dat ik huilde als een kind. Afgelopen zomer. En ik wist dat die steen mijn identiteit was geworden voor een deel. Ik hield het vast. Ik wilde die steen vasthouden, want ergens, hij schuurde, een puimsteen. Maar hij hoorde ook een beetje bij me. Die steen en ik hadden het ook wel gezellig. Wij kenden elkaar. Het voelde goed, zo in mijn linkerhand, die steen. Wat voor steen heb jij in je linkerhand? Een steen die je verwond heeft, die je pijn doet. Of een steen van boosheid, of van verdriet, of van ziekte. Misschien zou ik je kunnen vragen, het is een beetje mal, begrijp me goed. Ik vind het ook een beetje een malle oefening. Maar zou je die steen nou boven die afgrond durven houden? En zou je hem ook echt in de diepte van God willen laten vallen? Want dan erkennen we pas dat God de baas is. Of lopen we terug bij de klif met de steen Manasse in onze hand vergeten? En als van ouds wandelen we naar beneden en daar heb je een kleine parkeerplaats naar onze auto en rijden we weer verder. Manasse, klinkt vertrouwd, vindt u niet? Vergeten. Heer, ik bid voor dit moment dat we het lef mogen hebben om die steen ook los te laten. Die steen van Manasse, waarvan ik denk dat ieder van deze mensen ook zo'n steen heeft. Misschien een kleintje. Voelt hij lekker in je zak. Je denkt van, hé, ik heb altijd mijn mobiel rechts zitten en mijn sleutels links. Ja, mannen dingetje, denk ik. Als ik wegga, dan voel ik even kijken, mobiel, sleutels, check. Linker zak. Ah, Manasse, we kunnen weg. En misschien is het tijd geworden om die steen los te laten, omdat je daarmee niet erkent dat hij de baas is. En ben je dat gevoel ook gaan vasthouden. En als u die hand open doet en u voelt die steen vallen, dan valt er iets van uzelf weg. En heeft u het gevoel dat u iets kwijt bent. En misschien lucht het u ook wel op, net zoals het mij opluchtte afgelopen zomer op Greenbelt. En we staan weer op, de wind is wat gaan liggen. En je ziet een andere steen liggen en die pak je op. En voelt heel anders aan en je draait hem om en daar staat ook iets op. Daar staat Ephraim, vruchtbaar. Welke steen zou God jou vanmorgen nou willen geven om vruchtbaar te zijn in zijn koninkrijk? We hebben gezongen over de almacht van God, midden in deze zwarte wereld. Zweden vangt volgend jaar 100.000 Syrische vluchtelingen op en Nederland 250. Ik schaam me. Deze wereld vol van misbruik en ellende, van oorlog en van mensen die gepest worden en soms een zelfmoordpoging ondergaan. Ik was van de week in het psychiatrisch centrum in Woerden voor een vrouw van 41. Dit is denk ik haar derde zelfmoordpoging in 2014. En ik kan niks doen. Ik kan bij haar komen en zeggen, bel me. Ik wil voor je bidden, elke morgen. Maar ik kan je niet dragen. Ik kan je probleem uit je hart niet wegnemen. Dat geldt voor een heleboel dingen van ons. Welke steen mag jij oppakken? We gaan zo avondmaal vieren. Wil jij iets zeggen? Of vragen of doen of zingen? Of... Oké, dat is goed. Ja, oké, dat is goed. I surrender all. Laten we dat zingen als besluit. Dan gaan we over op het avondmaal. En dan zal ik iets uitleggen dat we het avondmaal misschien ietsje anders doen. Maar ik wil graag afsluiten met gebed. Vader, wat bent u machtig en wat bent u groot. Als we het verhaal van Jozef lezen, dan zien we dat u alle dingen op het juiste moment laat gebeuren om uw plannen door te laten gaan. Heer, u bent als Hedera, vervlochten door uw woord, onopgeefbaar. U geeft deze wereld en haar inwoners niet op. En wat er ook gebeurt in onze levens en hoe deze wereld ook zo onder druk staat en hoe we ook zelf de moed kunnen verliezen, u bent daar telkens weer. Uw plannen falen niet. En dan zien we Jozef. Hij heeft niet de opleiding genoten die wij genoten hebben. Maar u gebruikt hem maximaal voor uw doelen. Omdat hij zich aan u heeft overgegeven. Heer, wat werkt u door deze prachtige man heen? En wat eert hij u in de namen? Vergeten wat achter mij ligt, Manasse. Maar ook Efraïm, u heeft mij vruchtbaar gemaakt in een land wat het mijne niet is. Heer, dit is niet ons land. Wij horen niet thuis op een wereld die kapot is. Waar mensen sterven aan ziekte. Waar mensen depressief zijn. Waar mensen zelfmoord willen plegen. Waar vrouwen worden uitgebuit en verkracht. Waar kinderen sterven. En waar mensen omkomen van de honger. Wij horen thuis op een wereld die u gemaakt heeft. En u heeft ons geroepen. Dit kleine zaaltje vol mensen hier in Gouda. En u wil ons vruchtbaar maken. Heer, wat is de Efraïmsteen die u en ieder van deze mensen wil meegeven deze morgen. Om in deze stad het Hedera te zijn. Wat de gemeentewerken van Satan elke keer proberen weg te schoffelen en weg te knippen. Maar elke keer zal het terugkomen, want uw plannen falen niet. Heer, zegen ons zo. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Ja, laten we dan zo die denkbeeldige steen... Die op ons drukt vasthouden en boven die klif houden en zeggen, Heer, ik geef het aan u. I surrender all.
Oh, to Jesus I surrender. To him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily.
To thee.
Savior, I surrender
all. Gaan avondmaal met elkaar vieren en er zijn mensen gevraagd om te helpen. Mensen die gevraagd zijn om te helpen met uitdelen en mensen die gevraagd zijn om te bidden. Mag ik die mensen vast vragen om naar voren te komen? En dat avondmaal wat wij vieren is een maaltijd die we mogen gebruiken omdat God de baas is. Hij is de baas in hemel en op aarde. Hij gaf zichzelf in Jezus Christus om leven voor u en voor mij mogelijk te maken. En hij vraagt aan u en mij om hem te volgen in deze wereld. En ik wil wat versen voorlezen uit de Openbaring, waarin duidelijk wordt dat God de baas is. Johannes zegt, hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er daarna gebeuren moet. En op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als sparacht. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens die van voor en achter één en al oog waren. En vers hoofdstuk 5, toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep, wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand. In de hemel, of op aarde, of onder de aarde, die de boekrol kon openen en inzien. Aan het hof van de farao was er niemand van de magiërs en de geleerden die de droom kon uitleggen. En Johannes schrijft, het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. En toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Onze God is de baas van hemel en aarde. En ik hoop dat u zojuist in dat merkwaardige werkvormpje een keuze heeft gemaakt om afstand te nemen van de steen van Manasse, van vergeten. En iets wat u toch vast bent gaan houden en wat deel is geworden van uw identiteit. En ik hoop dat u ook een nieuwe steen hebt kunnen oppakken, de steen van Efraïm. En misschien weet u eigenlijk niet wat daar nou precies op staat. Het avondmaal wat we deze morgen vieren, dat doen we op de volgende manier. Ik wil vragen of u naar voren komt. U doet dat wel eens vaker, dus u weet zelf welke rij dat eerst doen. Dan zijn er mensen die delen brood uit en wijn. Maar er is ook nog een extra iemand aan toegevoegd. Dat zijn mensen die graag met u willen bidden. Heer, wat is mijn steen Efraïm? Of Heer, wat is dan die steen van Manasse? Hoe raak ik hem toch kwijt? En het is goed om... Het avondmaal is een gemeenschapsmaal. We zitten hier niet als individuen bij elkaar die losse christenen zijn en als losse units straks weer naar huis gaan. Maar wij zijn het volk van God in deze gemeente op deze plaats. Geroepen om vol van de geest des Heren te zijn. Om anderen dat koninkrijk van God te laten zien. Maakt u daar alstublieft gebruik van. En ik wil een zegen vragen voor brood en wijn. Heer Jezus, u bent overwinnaar. Het lam dat het waardig is om de boekrol te openen. En dan voelen we onze kleinheid en onze nietigheid te midden van deze tekenen van brood en wijn. Maar daar zet u geen punt. U heeft een komma gezet en u zegt: door het werk van Jezus Christus zullen jullie mijn kinderen zijn. Zullen jullie mijn erfgenamen zijn om deze wereld te beërven. En dan zijn we groot, niet in eigen kracht, maar in u. En Vader, ik bid als we dit avondmaal met elkaar beleven, dat we mogen ervaren dat we bij elkaar horen. Dat dit een gemeenschapsmaal is. Een maal van Vader, Geest en Zoon en de gemeente. En dat ieder die hier is, als zij voor u gebogen hebben en u als Heer hebben aangenomen, een nieuw gezin vormt. Een gezin van leven, een gezin van hoop. Een vruchtbaar gezin, het gezin Efraïm. Heer, dat bid ik voor deze gemeente in het proces waar ze in zitten en waarin ik zelf zo jammerlijk moest afhaken. Ik wil de steen van Efraïm op deze tafel neerleggen, zodat deze gemeente vruchtbaar zal zijn. Niet in zichzelf, maar in de tekenen van brood en wijn. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen.